Maar vanavond een heel belangrijk onderwerp. Waarom is God een vreemdeling in ons land? En ik wil eerst een paar inleidende opmerkingen maken. Wat de aanleiding ertoe is om vanavond dit onderwerp met u te bespreken. In de tweede plaats wil ik met u iets zeggen over de diagnose. Wat is er dan eigenlijk mis? En in de derde plaats willen we ook met elkaar nadenken over een oplossing. In die zin dat we elkaar mogen afvragen, ja, is er genezing mogelijk? Dus allereerst de aanleiding. Als we vanavond bij elkaar zijn rondom zo'n heel belangrijk onderwerp, dan wil ik bij voorbaat zeggen dat wij vanavond met elkaar Bijbeltaal moeten spreken. Dominee Schaarsma is een keer op een jongerenavond geweest en die heeft gezegd, we must not babbling but Bijbeling. Dat wil zeggen, we moeten niet babbeltaal spreken, maar we moeten Bijbeltaal spreken. Wij moeten weer leren allemaal terug te gaan naar Gods woord. Wat zegt Gods woord ervan? Ook in tijden van donkerheid. We kunnen natuurlijk heel veel met elkaar discussiëren en theologiseren. En dat gebeurt vandaag de dag ook. De krant, het RD staat er vol van. De kerkelijke bladen worden volgeschreven. Maar helaas, je komt zo weinig Bijbelteksten tegen. En daarom heb ik vanavond ook eens twee kopieën gemaakt. En voor jullie allemaal. Hè, laten we dan eens kijken, wat zegt Gods woord ervan? In de tweede plaats wil ik vanavond zeggen, ik kon vannacht slecht slapen en toen ben ik uit bed gegaan. Toen heb ik de Bijbel opengeslagen en toen kwam ik bij Ezechiël terecht. En toen begon ik in Ezechiël te lezen en toen vond ik het zo merkwaardig, of merkwaardig, maar dat Ezechiël de zonden van het volk zo concreet aanwijst. Ezechiël nam geen blad voor de mond om de zonde aan te wijzen van het volk Israël. En dat willen we vanavond toch ook doen. En misschien is dat voor sommigen vanavond heel confronterend of concreet. Maar dat is uit liefde. Uit liefde opdat wij werkelijk met elkaar vanavond eens zouden beseffen, wat is er dan mis? En dan kunnen we er niet omheen om concreet te zijn. Eerlijk te zijn. En in de derde plaats, het thema waarom is God een vreemdeling in ons land, dat is een vraag. En die vraag dus om een antwoord. En als we het nou vanavond eens echt persoonlijk willen maken, dan moeten wij misschien onszelf vanavond ook afvragen, waarom is God een vreemdeling in ons hart? Misschien zit jij hier vanavond wel, dat je zegt, God is een vreemdeling in mijn hart. Waarom is dat? Hoe komt dat dat God een vreemdeling is in uw of jouw hart? Dat kan zijn dat jij nog ongelovig bent, de Heer Jezus nog niet kent. Dan is het zeker waar dat God een vreemdeling is in je hart. Maar in de tweede plaats kan het ook zo zijn dat je hier vanavond als kind van God mag zitten. Ook al wil je het er zelf niet voor houden. Ook al worstel je daar nog mee met de zekerheid van het geloof. Maar dan kan het ook zo zijn dat God een vreemdeling is in je hart. En hoe komt het dan dat je niet de volle vrede ervaart die er wel bij de Heere te vinden is? Nou, daar willen wij vanavond ook eens over nadenken. En ik ben eigenlijk benieuwd met welke verwachting dat jij hier gekomen bent. Welke verwachting hebben wij eigenlijk vanavond? Als wij vanavond hopen te spreken over het onderwerp, God is een vreemdeling in ons land, als we dat geanalyseerd hebben met elkaar. En als we zullen zien met elkaar dat er maar één weg terug is, dat is herleven, een opwekking. Is er dan ook vanavond werkelijk verwachting in ons hart? Dat wij vanavond hier de volle tegenwoordigheid des Heren kunnen ervaren. Die verwachting is in mij persoonlijk soms zo sterk. Daarom zijn wij ook destijds de SRA-avonden begonnen. En ik wil daar toch iets persoonlijks over zeggen als het gaat over de aanleiding. Waarom vanavond dit onderwerp? Ik heb een hele lange tijd geworsteld met die ene vraag. Hoe krijg ik nou vrede met God? En dat heeft een hele lange tijd geduurd. Voordat ik werkelijk in mijn leven die doorbraak mocht ervaren. En misschien worstel jij vanavond er ook wel mee. En ik zocht het overal. Ik ging van de ene predikant naar de andere predikant. Want ik dacht, hier is de waarheid, daar is de waarheid. En ik werd er op een gegeven moment werd ik er gewoon helemaal verward van. En de Heer, misschien heeft u het interview gelezen in het Reformatorisch Dagblad. En het gaat niet om mijn naam. Maar ik heb daar ook iets van geschreven dat ik ook erg geworsteld heb met persoonlijke zonden, met boezemzonden. En ik dacht dat de Heer mij stilgezet had en alles bij elkaar. Ik kon het niet meer op een rij krijgen. En dan ga je de ene kerk in, de andere kerk uit en op een gegeven moment raak je heel erg moedeloos. Bestaat God dan nog wel? Allerlei vragen komen er in je hart. En op een gegeven moment, op een hele wonderlijke wijze, en er zijn hier ook een aantal mensen scherpe nissen, maar is dominee Loos het scherpe nis op mijn weg geplaatst. En ik was een aardige, vrome jongen geworden. En op een gegeven moment, toen ontmoetten wij elkaar, eens een keer bij ons thuis, mijn vader was scriba en die had een keer dominee Loos uitgenodigd in de kerk. En toen hadden we een bijzondere ontmoeting met elkaar als gezin. En dominee Loas was scherp. En die vroeg zo regelrecht op de man af. Met al je vrome verhalen. Vertel me nou eens, wie is Christus voor je? En dat was op dat moment. Ja, hoe moet ik het zeggen? De slag in mijn leven. Daar komt het nou werkelijk op aan in ons leven. We kunnen aan de buitenkant er heel netjes uitzien. Maar de grote vraag is waar het op aankomt in ons hart. Wie is Christus voor mij? Wie is Christus voor u? Wie is Christus voor jou? Daar komt het op aan. In dit leven. En toen dat voor mij duidelijk werd. En toen de prediking van het algemeen aanbod van genade. Want ik dacht altijd, Christus mag alleen verkondigd worden aan de uitverkorenen. Christus mag alleen aangeboden worden, verkondigd worden aan hen die verbroken van hart zijn. En dat ben ik niet. Christus mag alleen verkondigd worden aan hen die voldoende zondebesef hebben. En dat had ik niet. Totdat mijn ogen open mochten gaan voor de gewilligheid van Christus om zondaren zalig te maken. Maakt niet uit hoe we zijn. Christus mag iedereen verkondigd worden, onvoorwaardelijk. En vooral het voorbeeld van Thomas Boston heeft me zoveel helderheid gegeven. Ik mag vanavond zeggen dat iedereen die hier zit, welkom is bij de dokter in Goes. Iedereen is welkom, waar of niet. Iedereen is welkom bij de dokter in Goes of in uw woonplaats. Dat mag verkondigd worden. Kijk, en wie gaan er nou naar die dokter? Dan zien we ze gaan, daar is een mevrouw. En je hebt het nog wel eens, dan, nou ja, of een meneer, maar de een die hij denkt iets te voelen. Maar ja, hij wil toch het zekere voor het onzekere hebben. En hij gaat naar de dokter toe. En de dokter die zegt, ja, je bent wel gekomen, maar ik denk toch, er is niks aan de hand. Maar kortom, maar hij is wel gegaan. Of er is iemand die onder een auto is geweest. Of onder een auto is gekomen. Maar die gaat ook, kortom, het gaat niet om de diepte van ons zondebesef. Maar het gaat erom dat wij zondaren zijn. Kortom, iedereen is welkom. En toen ik dat mocht zien, dat nou iedereen welkom is bij de Heer Jezus. Hoe die ook is. Kijk, dan is het wel zo, als je achteraf ziet, dan zeg je, ja, de een die gaat er dieper doorheen als de andere. Maar we zijn wel allemaal welkom bij de Heer Jezus. En dat heeft mij toen zoveel duidelijkheid gegeven. Het gaat niet om de intensiteit van ons zondebesef. Maar het gaat erom dat wij welkom zijn. Maar toen dat voor me open mocht gaan en toen kwam ik in mijn omgeving zoveel jongeren en ouderen tegen die met de inwoners van Nineveh niet het verschil wisten tussen een linker en een rechterhand. Zoveel onkunde als het gaat over de meest basale vragen van het geloof. Dat me dat zo ontzaglijk diep aangreep. Dat wij zo'n rijke traditie hebben. Dat is in de eerste plaats oudvaders. Veel om op te noemen. Dat je zegt, wat een schat aan kostelijk materiaal. Maar in de eerste plaats ook dat we Gods woord hebben. De Bijbel. Waar het zo helder staat. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijn. En dat we dan zien in de prediking allerhande van voorwaard. En dat het zo ingewikkeld gaat worden dat mensen werkelijk niet meer weten hoe het verder moet. Dat me dat zo diep aangreep. En terwijl de prediking, nou ja goed, ik noem dat maar dominee Lohuis, dat was zo eenvoudig. Maar dat zette wel je hart in vuur en vlam. En toen kwam er zo de hartelijke begeerte om anderen hiervan mee te delen. En dat is juli 2000 geweest. En toen zijn wij met een aantal vrienden zijn wij op de knieën gegaan en hebben gevraagd, Heer, wat wilt gij dat we doen zullen? En toen wees de Heer ons de weg. Dat we gewoon eens een avond moesten plannen in het hervormd centrum in Harris van Giessendam. En daar gewoon eens eenvoudig rondom het woord samen zouden komen. Nou, de eerste avond, juli 2000, toen kwamen we daar samen met dominee De Vries over het komen tot Christus. En er waren de eerste avond 125 mensen en de Heer was in ons midden. En toen we dat uiteindelijk voortgezet hebben, toen kwamen daar, laten we zeggen, steeds meer ook vanuit het land vragen. Oké, kijk, bij ons in de regio niet eens wat houden. Dat is eigenlijk de oorzaak ervan geweest dat wij nou vanavond hier ook bij elkaar zijn. Een begeerte, allereerst om de eenvoud van het woord door te geven, maar ook dat wij hier nou vanavond bij elkaar zouden zijn, opdat er vanavond, en misschien is dat bij u, bij jou al zo, maar dat er in ons hart iets geboren zou worden, een gebed voor Zeeland, voor ons vaderland. Want één ding is zeker, en het gaat niet om mij en het gaat niet om ons, vergeet ons alsjeblieft. Maar wij mogen in de Alblasserwaard de krachtige werking van de Heilige Geest ervaren. Wij mogen in de Alblasserwaard zien dat God gezinnen verandert. En jongens en meisjes de zonde vaarwel laat zeggen om de Heer Jezus te volgen. En de e-mailtjes die we krijgen, die getuigen ervan dat de avonden tot een grote zegen zijn. Maar als wij hier nou vanavond bij elkaar zijn, dan moeten we eerlijk met elkaar zeggen, we zijn hier met een groep. Maar hoe groot is Zeeland? Hoe groot is Nederland? En daarin het bijzonder, hoe groot is onze reformatorische gezindte? En hoeveel zijn er niet die het verschil tussen een rechter en linkerhand niet weten? En als het dan vanavond hier ook staat, de eerste tekst uit Psalm 85, dan is dat eigenlijk het begin geweest bij mij persoonlijk om deze avonden te beginnen, namelijk de woorden, zult gij ons niet wederlevend maken, opdat uw volk zich in u verblijde. Er kwam zo'n verlangen in mijn hart dat wij met elkaar weer opnieuw levend gemaakt mogen worden. Ook Gods kinderen. Dat we opnieuw die krachtige tegenwoordigheid van de Heer in ons persoonlijk leven mogen ervaren. Opdat wij op onze plaats, op ons werk, thuis in het gezin, tot een rijke zegen mogen zijn. Dus dat is allereerst de persoonlijke notie. Waarom ik vanavond dit onderwerp met jullie wil bespreken. Het tweede aspect wat ik eigenlijk door wil nemen, dat is eigenlijk dat ik ontzettend geraakt ben door hetgeen ik gezien heb in de praktijk. Inmiddels heb ik catechisatie gegeven in Sint Maartensdijk. Ik heb catechisatie gegeven in Opheusden. En dan geef ik nog steeds catechisatie. Ik doe pastoraat, doe ik wat in Opheusden. En op zaterdagavond gaan wij met elkaar de refodisco's. Ja, wat is een refodisco? Maar we gaan met elkaar als vrienden, gaan wij ook op pad. We zijn pas in Krabbendijken geweest. We zijn in Staphorst geweest. En dan zoeken wij de jonge lui op die uit onze kerken komen. Maar als ik dan zie in het pastoraat en op zaterdagavond, als ik zie en als wij zien wat er afspeelt in de kerk, in de gezinnen, dan zeg je, waar staan wij, waar zijn wij eigenlijk mee bezig? Waar zijn wij eigenlijk mee bezig? Wij denken wel dat wij zo godsdienstig bezig zijn. En wij denken wel dat het kerkelijk bedrijf zo goed draait. Maar als je nou werkelijk staat in de harde maatschappij, en ik weet het, vanavond moet ik uitkijken, laat ik dat bij voorbaat zeggen, ik kan een beetje generaliseren. Dat wil zeggen, overtrekken dat het alsof het overal zo is. Maar toch moet ik zeggen dat het doorgaans zo is, gemeentes, bepaalde gemeentes, uitgezonderd. Maar als je dan de gesprekken hebt met mensen, als je dan met jongelui spreekt. En als je dan eens aan een jongen vraagt op catechisatie, je moet luisteren. Hoor jij wel eens dat er iemand bekeerd wordt in de gemeente? Bekeerd wordt in de gemeente, wat is dat? Dat horen jongelui niet meer. Dat horen ze niet meer. Dat God een leven verandert of dat er iemand tot bekering komt. Jongelui weten helemaal, veel jongelui weten helemaal niet meer wat bekering is. Dat wil zeggen, ze kunnen zich er niets bij voorstellen. Maar dan laat ik nou vanavond eens een vraag aan u stellen, aan jou stellen. Horen jullie het nog wel eens dat God iemand bekeert in de gemeente? Dat de Heer nog iemand uit de macht van de duisternis overbrengt tot, kortom, dat je mag horen, heb je het gehoord, die en die jongen? Hij leefde midden in de wereld. Maar hij is terug naar de kerk gekomen. Hoort u in uw omgeving nog wel eens dat er iemand naar u toe komt en zegt, ik heb de Heer Jezus leren kennen. Ik ben als een verloren zoon aan de voeten van Christus terechtgekomen. Kortom, hoor jij nog van doorbrekend werk van de Heilige Geest in uw en jouw gemeente? Want als wij Handelingen 2 zien, en ik heb de passage gegeven, dan staat er aan het eind, en de Heere voegde dagelijks tot de gemeente toe die zalig werd. Wat was de situatie van de Nieuw Testamentische gemeente? Daar kwamen dagelijks mensen tot bekering. Nou heb ik gevraagd aan de bekering in uw en jouw gemeente. Maar nou een andere vraag. Wanneer is bij u de laatste onkerkelijke in de gemeente gekomen? Iemand die helemaal niet naar de kerk gaat. Nou, dat maakt niemand mee. Althans, ik maak het niet mee in mijn gemeente. En als ze één keer komen, is het gelijk op de laatste keer. Hoe komt dat? Wat is de oorzaak dat er zo weinig van mij, van ons uitgaat, dat er allereerst geen mensen uit de wereld naar de kerk komen, maar ook dat er geen mensen in de gemeente tot bekering komen? En hoeveel reformatorische gezinnen, en ik vraag het gewoon aan de catechisatie, want ik bedoel, ik hou van eerlijkheid en openheid. En dan vraag ik het van de jongelui. Maar dan kom ik tot de conclusie dat er zoveel gezinnen zijn, reformatorische gezinnen, waar geen enkel kind van God in huis woont. En dan zeg ik altijd, ze hoeven voor mij niet veel te vertellen, maar ze zeggen bij voorbaat al, nee, maar ik ben omgekeerd hoor. Dus kortom, de hardheid en de koelheid waarmee ze soms reageren. En dan is mijn vraag eigenlijk, ook als wij dus lezen over de gemeente in Handelingen 2, die daar volharden in de gemeente is, die gemeenschappelijk bij elkaar zijn in verheuging des harten, waar is onze verheuging? Waar is onze blijdschap met betrekking tot het geloof? Wij denken altijd dat wij gebukt moeten gaan door het leven. En het is waar, als we vreemdeling zijn, dan zijn er ook dagen van verdriet. Van onbegrepen weeg. Maar waar is de verheuging van de toekomst die aanstaande is? En hoe komt het dat onbekeerde mensen in de gemeente rustig voort kunnen leven? Vertel me dat al vanavond is. Ik zou het graag willen weten. Ik kan soms niet begrijpen dat gemeenteleden zondag in, zondag uit rustig in de kerkbank kunnen zitten. En ik weet het, we kunnen allemaal antwoorden vanavond geven. Het is de soevereiniteit van de Heere. En we kunnen alle. Maar hoe komt het dat zondag in, zondag uit er op de fluit wordt gespeeld, en er wordt niet gedanst, er worden klaagliederen gezongen, en er wordt niet geweend. De hel die verschrikt niet meer, de hemel verkwikt niet meer. En we schuiven weer in de bank en we horen weer een preek aan. En we gaan weer naar huis. En thuis zitten we wat na te praten. En we gaan s'avonds weer en we gaan zondag in, zondag uit naar de kerk. Kerken met 1200 mensen. En er gebeurt niets. Of nauwelijks iets, nogmaals. Ik moet niet generaliserend zijn. Maar als wij hier lezen dat de Heer dagelijks tot de gemeente toe doet, dan zeg ik, waar is dat werk van de Heilige Geest? En als u thuis het Vredesteamenblaadje leest, of Stichting Ondergrondse Kerk, Of als we lezen over de opwekking in China, dan zien we dat de Heer daar krachtig werkt. U zegt vanavond, de Heer is met zijn kandelaar geweken. Laten we dat nou vanavond eens niet mee beginnen om dat te zeggen. Want de Heer wil ook vandaag krachtig werken, echt waar. Ook als we klein zijn in getal, ook als jij of u misschien moedeloos bent, dat je soms denkt, waar gaat het heen met ons vaderland? De Heer wil klein beginnen, de Heer wil vanavond hier beginnen, echt waar. Daar ben ik echt van overtuigd. Als we vanavond maar met elkaar eerlijk willen zijn voor de Heer. Als we vanavond maar eerlijk willen zeggen, spreek, want uw knecht hoort. En wanneer de Heer ons vanavond, stuk voor stuk, bewust maakt wat er mis is, door de Heilige Geest, dan gaat de Heer wat groots beginnen. Want het begint, ik zeg altijd maar, met bewustwording. En de verloren zoon, hij zit er aan de voeten trog. En wat staat eraan? En tot zichzelf gekomen zijn. Wat betekent dat? Hij begon na te denken. Hij begon bewust te worden waar hij mee bezig was. En dat bracht bij hem die verandering. Als we vanavond zullen constateren dat de Heer een vreemdeling is, dan begint het vanavond met bewustwording. Dat we voor, en dan moet je niet vanavond zeggen, nou oké, dat kan allemaal mooie woorden enzovoort, maar laat het nou vanavond eens tot u doordringen. Wat is er mis? En als we dan vanavond naar huis zullen gaan, en allemaal onze knieën zullen buigen, en de volgende keer weer zullen zijn, of met elkaar ook de nood zullen opdragen, dan ben ik ervan overtuigd dat er ook hier in Zeeland, zoals op vele andere plaatsen in Nederland, iets groots, iets heerlijks geboren mag worden. En wat dan? Dat Christus in zijn heerlijkheid weer opnieuw mag gaan schitteren onder ons en in onze gemeentes. En laat ik toch vanavond even vast een voor... Maar het begint bij mij vanavond en het begint bij u en bij jou. Niet bij uw dominee. Niet bij je man, niet bij je vrouw, maar bij mij begint het vanavond. Als er vanavond persoonlijk in mij opnieuw dat herleven geboren mag worden, die verwachting, dan ben ik morgen op mijn werk, in het gezin, een hernieuwde getuigenis, of hoe moet ik het zeggen, dan ben ik daar op mijn plaats tot een rijke zegen. Goed, we gaan verder. Als we nou vanavond met elkaar een diagnose eens moeten stellen, hè, wat is er dan mis? Ik heb gezegd, dan kunnen we vanavond zeggen, de Heer die kan niet meer verlossen. De Heer kan niet meer verlossen. Wij hebben het verzondigd en de Heer kan niet meer verlossen. De Heer is met zijn kandelaar geweken. Er zijn van die mensen, misschien komen die ook wel eens tegen, ook in de gemeente, misschien zelfs kerkenraadsleden, als u over deze onderwerpen praat. Ja, dan wordt natuurlijk heel snel soms gezegd van, het is een hopeloze toestand. En de Heer heeft zijn kandelaar weggenomen. Hij werkt niet meer. En ja, we moeten maar klein verder gaan. En nou ja, allerlei dingen komen vaak aan de orde. Maar ik moet toch vanavond zeggen, dat vind ik niet bijbels. Dat vind ik niet bijbels. En ik zou bijna willen zeggen, lees gewoon de komende tijd de profeten na. Jesaja, Jeremia, Ezechiël, de kronieken bij de koningen. Je merkt altijd, de Heer wil terugkeren. De Heer wil opnieuw zijn kracht laten ervaren. Maar dan is natuurlijk wel de grote vraag, wat is de voorwaarde daartoe? En misschien klinkt het vanavond een beetje dubbel, want het evangelie, er zijn geen voorwaarden voor het evangelie. Maar als het gaat om de hernieuwde kracht van de Heilige Geest in de gemeente van de Heer Jezus Christus, in ons vaderland, dan moet ik vanavond toch zeggen, er zijn voorwaardes. De Heer vraagt vanavond van ons allemaal persoonlijke toetsing. Persoonlijke toetsing. Want als er nou in Jesaja 59 staat, zie, de hand van de Heer is niet verkort, dat zijn hand niet zou kunnen verlossen en zijn oor is niet zwaar geworden dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en tussen uw God. Uw zonden verbergen het aangezicht van u dat hij niet hoort. Wil de Heer niet verlossen? Ja, de Heer wil verlossen, staat hier. De Heer wil verlossen. De Heer wil ons land opnieuw goedgunstig zijn. God is krachtig om te bekeren, want zijn hand is niet verkort, staat hier. God is gewillig om vanavond ons geroep te horen hier. Want hij is niet doof. Maar er staat één ding. Uw ongerechtigheden, uw zonden maken vanavond scheiding. Uw zonden. Wat zijn uw zonden? Wat zijn mijn zonden? Elke dag is het mijn gebed. Heere, kom met uw Heilige Geest. Doorvors mijn hart. Toets mijn hart. Is er een schadelijke weg? Laat het me zien. Want wij kunnen vanavond een obstakel zijn. Een obstakel zijn waarom God niet krachtig kan werken in de gemeente. En dan zullen we zo meteen iets concreter worden. Maar de gelovigen vanavond in ons midden. Wat is er mis in uw leven dat u niet tot een licht bent in uw en jouw omgeving? Oud Testament, dat is weer Jozua zien, hè? Jozua, die heeft daar zojuist heeft die een grote veldslag gemaakt. En dan komt hij bij Ai en dan denkt hij, dat gaan we even doen. Dat gaan we even doen. En ze gaan daar en dan gaat het helemaal fout. En ze worden verslagen en dan staat er in Jozua 7 vers 10. Toen zei de Heer tot Jozua, sta op. Waarom ligt u daar neer op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd. En zij hebben ook mijn verbond, het welke ik hun geboden had, overtreden. Er was een ban in het leeg. En ik raak er steeds meer van overtuigd. En ik hoop dat vanavond in liefde dat duidelijk bij u zal worden. Maar er is een ban in onze reformatorische gezindte. En dat is zonde. Er is zonde in het leeg. En Gods kinderen in het bijzonder, in die zin ongelovigen ook, maar die hebben eigenlijk maar één grote zonde, dat is de zonde van het ongeloof. Maar Gods kinderen zijn aan de wereld gelijkvormig geworden. Gods kinderen zijn niet meer onderscheidend van de wereld en daarom gaat er zo weinig kracht van ons allemaal uit. We doen met alles mee. En mensen kunnen het niet meer aan ons zien. Er is een baan in het leger. En wat is dan die baan? Dat is zonde. En die moeten we dan vanavond ook aanwijzen, die zonde. En dat is liefde vanavond. Het is niet de wet vanavond, maar ik hoop vanavond dat u hier eerlijk zal zitten. En dat u zegt, heren, met eerbied gesproken, neem mij dan vanavond maar onder handen. Neem mij vanavond maar persoonlijk onder handen. En zeg maar wat er mis is in mijn leven. Opdat ik het vanavond aan u zou belijden. Opdat ik er gereinigd van zal worden. En opdat ik een nieuw, opdat ik in vernieuwde kracht u mag ervaren. En tot een zegen mag zijn. Waarom ervaren wij zo weinig vrede in ons leven? De vrede van God. En ik weet het wel, dat mag dan vaak wel in het diepst van je hart zijn. Maar als je eerlijk bent voor de Heer, dan laat hij door zijn Heilige Geest u vanavond zien dat dat is mis. Of dat is mis. U kunt dat vanavond voor uzelf bepalen. En ik moet het toch vanavond concreet maken, want de Heer wil dat wij de zonde aanwijzen. Ik kan niet alles aanwijzen, maar ik wil proberen vanavond toch in hoofdlijnen een paar dingen duidelijk te maken. Ik wil allereerst willen proberen te wijzen op een aantal persoonlijke zonden die ik in mijn pastoraat veel tegenkom. En dan wil ik kijken naar een aantal zonden die ik in het huwelijk tegenkom. En dan naar een aantal zonden die ik kerkelijk tegenkom. En kijk nou niet naar uw buurman of naar uw buurvrouw. Maar het gaat vanavond allereerst over u en over jou. En zit hier vanavond als een Samuel. Spreek dan, heren, want uw knecht hoort. Voor diegenen vanavond, en daar wil ik vanavond mee beginnen, die moeten zeggen, ik ben nog een vreemdeling van de Heer Jezus. Ik ken de Heer Jezus nog niet. Dan moeten we ook gewoon duidelijk zijn. Er zijn maar twee wegen. Er zijn maar twee wegen. Je komt het zo vaak tegen en dan zeggen, ja, je moet er misschien om lachen, maar je komt dat tegen op de huisbezoek. Mevrouw, meneer, wie zijn die goddelozen? Ja, goddelozen, dat zijn die op zondag in het voetbalstadion zitten. Of goddelozen, dat zijn diegenen die naar de roze buurt gaan. die daar gebruik maken van publieke vrouwen, van de prostituees. En wie vinden dan de kinderen van God? Nou, dan komen er natuurlijk de bekeringsgeschiedenissen die in de kast staan. En onze dominee en onze ouderling en nog die ene vrouw in de gemeente. Dat zijn Gods kinderen. En u dan? Ja, zal ik eerlijk zijn, meneer? Ik kan eigenlijk de brug naar de wereld is opgehaald. Ik kan eigenlijk in de wereld, kan ik het eigenlijk niet meer uithouden. Maar om nou te zeggen, ik ben een kind van God, nee, dat ook eigenlijk niet. Maar heimelijk proef je gewoon zo. Iemand denkt gewoon dat hij op een middenweg zit. Hij is niet goed en hij is niet kwaad. Nou, laat dat vanavond gewoon radicaal duidelijk zijn. Er zijn maar twee wegen. Of je bent een kind van God, of je bent een kind van de duivel. En dan kunt u niet voor God bestaan. En vanavond is daar doen aan. Vanavond is dat doen. Vanavond kan er een verandering komen in uw en jouw leven. Opdat u ook de Heer Jezus voor het eerst zou gaan volgen. Kijk, het ongeloof, dat is iets verschrikkelijks in de kerk. Het is een oud vader, die noemt het zelfs de kanker van de ziel. Dat ongeloof, dat verschrikkelijke ongeloof. Waarmee wij onszelf buiten het koninkrijk van God sluit. En als wij niet de Heer Jezus lief hebben, als we ongelovig zijn, dan zijn we een vervloeking. Staat er in 1 Korinther 16. En dan maken we hem tot een leugenaar, staat er in 1 Johannes 5. U maakt vanavond Christus tot een leugenaar als u niet in Christus gelooft. U zegt ja, nee. Als u niet gelooft in de waarheid van Gods woord, dat wat hierin staat van kaft tot kaft waar is, dan houdt u God voor een leugenaar. Dan houd jij God voor een leugenaar. Dan zeg je gewoon vanavond, ik geloof dat woord niet. Er is niks anders, dan gelooft u dit woord niet. Want vanavond staat hier, komt. Komt. Want alle dingen zijn nu gereed. Al zo lang geworsteld. Al zo vaak geworsteld is het dan ook voor mij. Christus zegt vanavond heel lieflijk, komt. Want alle dingen zijn nu gereed. Dan heeft er één gehangen op Golgotha. Die heeft het daar uitgeroepen in de verlatenheid van God. Het is volbracht. U denkt dat u nog een prijs moet betalen. Jij denkt nog dat je een prijs moet betalen. Maar Christus die heeft betaald en die heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Worstel dan vanavond niet langer. En kom dan vanavond met de koorden van veroordeling om je hals. En zeg maar, Heere, hier ben ik. Moeder kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Dat is de enige waar op dit moment in uw hart op vast zit. Of in jouw hart op vast zit. Als je moet zeggen, ik ben nog ongelovig. U kan worstelen met de zonde. Je kan worstelen met allerlei zaken in je leven. Maar het ergste is dat u Christus niet aanvaardt als jouw persoonlijke verlosser. Dat is het ergste voor God op dit moment. En de enige vraag waar u, wat jij mee bezig moet houden. Ach, ik zou zeggen, u hoeft uzelf er niet meer mee bezig te houden, want u bent vanavond welkom. U mag komen zoals u bent. Maar dat heeft ook een gevolg. Kijk, wat voor gevolg heeft het wanneer wij in ongeloof voortleven? Hè? Ik vind dat zo'n aangrijpende tekst die in 2 Thessalonicenzen 2 vers 10 staat en 12. En er staat, en in alle verleiding van de onrechtvaardigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht van dwaling om de leugen te geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dat is wat. Hoe komt het dat het zo donker is in onze gemeente? Wij komen niet meer tot de aanvaarding van de waarheid. Het staat hier, de liefde tot de waarheid nemen wij niet aan. Wij nemen, wanneer wij Christus niet aannemen, en ook dat is dan natuurlijk vandaag de dag een besmet woord, maar lees de oudvaders, lees de schrift. En op hoeveel plaatsen komt dat niet tot uitdrukking? Indien wij nou Christus hebben aangenomen, wandelt al zo in hem. Aannemen is een Bijbels woord. En dat woord aannemen, dat is aan de ene kant ontvangen, staat in de grondtekst, maar ook een aannemen tot de daad komen die de Heilige Geest door mij heen werkt. Maar wanneer wij niet tot die aanvaarding komen, wanneer u vanavond niet met Rut de keuze van uw hart doet, dat wil zeggen dat u zegt, Heere, ik kom tot u. Kom ik om, dan kom ik om, maar ik zal tot de koning gaan. Dan bent u morgen harder geworden en nog kouder geworden. Wij worden met de dag kouder als wij Christus niet aannemen in ons leven. En de gemeente wordt kouder. En de mensen worden kouder. En daarom gaat er zo weinig van ons uit. Als er een ongelovige in de gemeente komt, iemand uit de wereld in de gemeente komt, hij proeft niets van de liefde. Want het grootste gedeelte is onbekeerd. U durft nogal wat te zeggen. Ja, maar zo het avondmaal wordt gehouden en wordt gezegd, kom, want alle dingen zijn nu gereed. En ik pleit heus niet voor een volle avondmaalstafel. In die zin, dat heel de kerk aan moet gaan. Daar gaat het niet over. Maar als mijn vrouw een maaltijd thuis bereidt voor mij, dan verlangt ze daarna dat ik ook aan die tafel zal zitten. Daar waar de meester nodigt, komt. Want alle dingen zijn nu gereed. Daar verlangt Christus naar de zijne. En als er iets van de liefde van Christus in uw hart geboren is, ja, ik weet het, er kan een hele worsteling aan vooraf gaan, ook met opvoeding en met de traditie in de kerk. Maar dan komt er toch die begeerte om aan de tafel van de koning te mogen zitten. Maar wanneer wij dus niet tot die persoonlijke geloofskeuze komen, dan worden wij met de dag harder. En dat is een aangrijpende werkelijkheid. En weet je wat het gevolg daarvan is? Dat wij een steeds groter welbehagen krijgen in de ongerechtigheid, staat hier. De zonden die nemen hand over hand toe. En weet je wat we doen? De jongeren en de media, we hebben allemaal de artikels gelezen. En we zeggen, oh wat is het verschrikkelijk met de jeugd. En we gooien er snel weer een platform tegenaan. En we gaan weer wat mensen verzamelen, expertise. En we gaan weer rapporten schrijven. He, en we proppen de rapporten weer naar de scholen toe en naar de kerkenraden toe. En kanselboodschappen moeten klinken. En we moeten nog harder onder censuur zetten. En zo denken wij onze jeugd een beetje bij de kerk te kunnen houden. Of kortom, van de zonde te bekeren. Dat is de oplossing niet. Echt. Er is maar één oplossing vanavond. De liefde van Christus die een hart in vuur en vlam zet. De liefde van Christus die een leven radicaal omkeert. Dat is de enige weg tot behoud. Bekering, het geloof in de Heer Jezus Christus. Geen rapporten, hoe goed ze het ook allemaal bedoelen, maar het helpt niet. Abraham Kuyper, en die man die kan best wel de grote zegen zijn geweest. Maar die moest destijds ook in de gereformeerde kerk. De ene commissie naar de andere commissie. Maar het baat niet mensen, het baat niet. Het gaat erom dat de kruis van Christus in zijn volle heerlijkheid weer opnieuw verkondigd zal worden in de gemeente. En dat zondaren genodigd worden om te komen zoals ze zijn. En dat zet uw hart in vlam. En jouw hart en mijn hart. En dat zet de gemeente in vlam. En daar wil de Heilige Geest in werken. Echt waar. De Heer die zendt verblinding. Als de mensen zichzelf verhard worden, wij verharden onszelf. Er zal niet klinken bij de dag des oordeels. Gij hebt niet gekund, maar gij hebt niet gewild. We hebben onszelf erbuiten gesloten. De ongelovigen. Maar nu de gelovigen. En dan vind ik vanavond niet dat u nou vanavond hier zo parmantig moet kunnen zeggen, ik ben in de volle zekerheid een kind van God. Dat wil ik vanavond in eerste instantie niet horen. Maar weet je wie een kind van God is vanavond? Wie is er nou een kind van God? En misschien durft er niet met anderen te over praten, maar die in de binnenkamer worstelt en zegt: Heere, u kent mijn hart. En als ik alles moet overzien, Heere, dan is er zoveel wat niet goed is. En ik weet niet hoe ik ervan verlost word, maar Heere, één ding doe ik. Dat wil zeggen, Heere, één ding. Ja, dat wil zeggen, u treedt buiten uzelf. Niet vanuit uzelf, maar door de Heilige Geest. En zegt: Heere, hier kom ik. En ik werk met uw handen. En Heere, ik weet het soms allemaal niet meer. Er is zoveel verwarring. Er is zoveel nood. Ik zie soms door de bomen het bos niet meer. Maar één ding weet ik. Dat ik bij u moet zijn. Ik werk mij op u. Ik vertrouw maar niet toe. Het is kortom, wat komt het nou aan dat u nou is buiten uzelf hebt leren treden en de toevlucht tot Christus hebt genomen. Dat is geloof. Kijk, en wanneer daar dan vanavond een kiem zal zijn van geloof, dan vraagt de Heer navolging. Dan vraagt de Heer vanavond dat u op Christus gaat gelijken, dat u hem gaat volgen. Dat u in uw dagelijks leven niet... Kijk, heel vaak denken wij dat de Heer Jezus volgen, hè? Dat iets vaags, iets mysterieus is. Maar de Heer vraagt van u, van jou, op school, op je werk, in het gezin. Hij vraagt dat u, dat jij, elk moment van de dag hem navolgt. Uzelf overgeeft aan hem. En dat u nou die eerste beginselen, is het wel voor mij, dat u die eerste beginselen van, dat u dat nou eens even laat liggen voor de Heer. En dat u nou zegt: Heer, leer mij te groeien. Leer mij op te wassen in de genade. En leer mij uw beeld gelijkvormig te worden. Want kijk, dat is soms zo'n droefheid die ik tegenkom bij mezelf. Dat ik zeg: Heere, waarom kom ik nou tijdens de pastorale gesprek? Waarom kom ik nou voortdurend mensen tegen? En ik weet het wel, je mag er wel eens verheugd over zijn. Maar dat er mensen zijn die al 30 jaar worstelen met die toe-eigening. En die niet komen tot de navolging van Christus. En daar komt het uiteindelijk op aan. Dat wij Christus zullen navolgen in ons leven. Dat wij meer en meer op hem gaan gelijken. Want daardoor wordt de Vader verheerlijkt. En dan moet ik ook zeggen dat die navolging, dat heb ik ook in het interview gezet in het Reformatorisch Dagblad. Of dat heb ik ook aangegeven. Ik weet niet hoe het bij u vergaat, hoe het bij jou vergaat. En dat verschilt wel per gemeente. Maar die navolging, de heiliging, dat kom je zo weinig tegen in de prediking. De predikanten preken vaak altijd ernaartoe. Tot Christus. De toeleidende weg tot Christus. En dan stopt het. En waarbij u vanavond als denkt van: nou, ga nou eens door. Wat is dat nou om de Heer te volgen? Dan zegt de dominee: amen. En als het er nog wel eens over gaat, dan gaat het vaak in het geestelijke. En nou zeg ik, nou ontken ik niet, het boekje van dominee Harek is een prachtig boekje, de toeleidende weg. En ik geloof dat er standen zijn in het genadeleven. Welke standen? Jongelingen en kinderen en vaders, zo staat het er. Dat zijn standen in het genadeleven. Dus er is onderscheid. Er is onderscheid. Maar dan zien wij vaak dat het weer in het geestelijke getrokken wordt, maar niet in het praktische van het leven van alle dag. En dan gaan we de brieven van Paulus lezen. Kijk eens hoe praktisch Paulus is, zullen we zo meteen zien. Het huwelijk, concrete zonde, enzovoort. Paulus is heel concreet, het praktische, het leven van alle dag. Dus kortom, we missen dat wel eens in de prediking. En als dat anders is, dan mag u de Heer daarvoor danken. Maar als het nou vanavond is wat praktischer worden. En als we nou voor de gelovigen eens zouden vragen: wat voor zonden kunnen er dan zijn? Wat voor zonden kunnen er dan zijn? Dan zeg ik allereerst met Lucas 18. Er zijn er velen die zich zeer druk maken om de zorgvuldigheden, de bekommernissen en rijkdom en wellusten van het leven. Heel veel mensen dienen uiteindelijk toch nog twee heren. En dan zegt de Bijbel: gij kunt niet God dienen en de mammon. Er staat in de Bijbel: heb de wereld niet lief. Dus de Heere vraagt van zijn kinderen, de Heere vraagt bij zijn gelovigen radicaliteit. Want anders verstikt uw geestelijk leven. Zo staat het hier, hè? Ze voldragen geen vrucht en ze worden verstikt. Ons geestelijk leven wordt verstikt door de zorgvuldigheden van het leven, of kunnen verstikt worden, en de welsten, en ik hoop wat concreter te worden. Maar wees nou eens eerlijk, is dat bij u vanavond het geval, dat je moet zeggen, ja, als ik nou eens kijk naar mijn geestelijk leven, ik heb geen vrede, maar ik ben heel erg druk met mijn werk. Ik werk 60 uur in de week, 50 uur in de week, ik wil carrière maken, ik ben erop gericht om toch elke keer weer een stapje hoger te komen. Ja, maar is dat de wil van God? Is dat de wil van de Heere God? Vraagt u dat aan de Heere? Of wil de Heere dat u misschien juist een trapje lager blijft en dat u daar op uw plaats moet zijn, opdat u ook tijd zal besteden en dat jij tijd zal besteden aan de dienst van de Heere, aan het zoeken van de gemeenschap met hem? Maar het kan ook zo zijn dat wij heel erg druk bezig zijn met onze hobby's of met ons huishouden. Dat we heel de dag bezig zijn om dag in dag uit ons huis te stoffen. En vooral met dames, ik merk het ook thuis in. Een vrouw wil dat het er goed uitziet voor de anderen. Maar dat de Heer eens wil dat u wat vaker de knieën buigt. En gewoon eens in de eenzaamheid de Heer zoekt. Het woord openspreidt voor de Heer. En ook heel eenvoudig met de Heere praat in het gebed. Heer, er is een verlangen om uw vrede te ervaren. Ons geestelijk leven kan verstikt worden door de zorgvuldigheden van het leven. Daar moeten we voor uitkijken. Maar vanmorgen, we zijn met een aantal vrienden en broeders, zijn wij een dag op stap geweest. En vanmorgen waren we ergens. En toen werd dan verteld door die man waar we op bezoek waren, dat hij bij sterfbed was geweest. En het had zo diep bij die man ingegrepen. Een man uit de afgescheiden kerk, uit de oud-gereformeerde gemeente, geloof ik. En die man die vroeg op zijn sterfbed en hij lag op zijn uiterste. En die zegt, luister, zou jullie mij nog even op willen nemen? En zouden jullie me nog even bij mijn akkertje willen brengen? Ik zou nog zo graag even mijn akker willen zien. En dan leg je op je uiterste van je leven. Een van mijn vrienden was pas op een pastoraal bezoek. En ik zeg het gewoon even wat je dus meemaakt in de praktijk. En die vrouw die lag op haar uiterste. En hij kon maar één doen en hij zei, kende de Heer Jezus niet. En hij zegt, vrouw, zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En er stond een zoon bij. En die maanden, mijn vriend, pastoraal werker, hij maande hem om weg te gaan. Want hij wilde niet dat zijn moeder met een ingebeelde hemel naar de hel zou gaan. Sterfbed. Als het er dan werkelijk op aankomt, voel je hoe de duivel dan één ding maar niet wil, dat iemand dan uiteindelijk nog ook op zijn sterfbed zou zien op het lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt, ga weg. Want dat wil de duivel niet. Nee, weet je wat de duivel wel wil? Laat me nog eens even mijn akkertje zien. Wat is uw akker? Wat is jouw akker? Wat beheerst jouw leven als het gaat over de zorgvuldigheden van het leven? Maar er wordt hier ook gesproken over rijkdom. Ik zal zometeen nog, maar een van de gevaarlijkste pijlen vandaag de dag voor ons allemaal, voor mij in kluis, is geld. Rijkdom. Wij hebben het zo fantastisch goed. En ik weet niet of wij verdrukking krijgen. Maar wij moeten vanavond wel beseffen dat de mensen in China, in Noord-Korea, nu voor ons bidden. Omdat zij het vreselijk vinden, omdat ze niet willen ruilen met ons, omdat wij zoveel geld hebben. Hun zijn ervan overtuigd dat er maar één ding mis is bij ons in de gemeente. Dat is het geld, het materialisme. Wij leven voor ons huis, voor ons tuin, voor ons boompje, huisje, thuisje, boompje, hoe noem je dat? Hè? Wij leven voor de dingen van deze wereld. Voor de dingen die we zien. En wij zoeken niet de dingen die boven zijn. En wat is nou vanavond geld? Ik weet niet of jullie allemaal die foto hebben gezien in het Reformatorisch Dagblad. En dan zeg je, Saddam Hussein, een man gewoond in paleis, gouden kranen, prachtig allemaal, schitterend. En dan wordt hij door van die Amerikaanse militairen, wordt hij uit een hol getrokken met een lange baard. Dat is toch gewoon aangrijpend. Het kan. Wat is nou geld? Wat is nou een mooi huis? Als het er nou werkelijk op aankomt. Het gaat erom dat we nou vrede met God mogen hebben. Want de vrede met God die gaat nou al ons verstand te boven. Hoe komt het nou vanavond? Wees nou eens eerlijk dat u nou niet die volle gemeenschap met de Heer Jezus Christus ervaart. Is het omdat u toch te veel gaat voor het geld en voor de dingen die u ziet? Dat u toch niet voldoende de Here en de dienst van God zoekt? Gevaarlijke pijl. Ik heb gezegd, in de eerste plaats is dat geld, rijkdom. En nou komt er vanavond een punt, dat is misschien, dat hoort u niet altijd zo even, maar ik wil dat toch vanavond aanhalen, Galaten 5. Twee pijlen zijn er vandaag de dag, waarin duizenden geveld worden. Dat is de pijl van het geld en de pijl van de pornografie. En voor diegenen die vanavond daar zich niets bij voor kan stellen, zou ik zeggen, laat het rust. Maar ik moet dit vanavond zeggen, omdat ik naar aanleiding van het artikel wat ik heb gehad met het RD, en naar aanleiding van de pastorale gesprekken dagelijks, mensen via de e-mail krijgt, via telefonische gesprekken, die verslaafd zijn aan porno. Van de week is het openbaar gekomen. Een predikant. 20 jaar in een gemeente. 20 jaar een tweede vrouw gehad. Pas is er een dominee betrapt omdat hij een relatie had met een andere vrouw. Een jongen bij ons in de streek. Keurige, nette jongen van mijn leeftijd. En ik dacht echt persoonlijk, die wordt nog eens dominee. Voorbeeldig. Leraar. Op school. Betrapt. Op porno kijken. In de school. En nu zit hij in het APZ. En dit is maar het topje van de ijsberg. Een topje van de ijsberg. Het is afschuwelijk. Maar hoe? Ja, hoe moet ik het zeggen? Hoe komt het? Dat zelfs tot kerkenraden, predikanten toe, we worden verslagen door de Satan. En ik heb het ooit eens een keer in het Reventorisch Dagblad toegestuurd. Televisie, altijd gepreekt. Geen televisie. En ik vind het goed. Want dat ding kan je vandaag de dag niet in huis hebben. Om je kinderen godzalig op te voeden. Maar via de achterdeur is de Satan naar binnen gekomen en de computer staat er. En we vallen bij bosjes. En er helpen geen kanselboodschappen. En censuur, het helpt niet. Het helpt niet. Het kruis van Christus alleen. En vanavond wil ik dit zeer ernstig onder uw en jouw aandacht brengen. Allereerst aan de man onder ons. Want daar geldt misschien met name voor. Bent u hier verslaafd aan? Ben jij hier verslaafd aan? Jongeren? U bent de oorzaak. Jij bent de oorzaak dat God niet kan werken in uw gemeente. En pas op. En ik bedoel dit liefdevol. Pas op. Dat u niet als een Ananias en Safira doodvalt in uw gemeente. Omdat u hiermee doorgaat. U kunt zo niet voor God verschijnen. Die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Laat het vanavond een waarschuwing zijn. En ga er niet mee verder. Want het verwoest uw huwelijk. Het verwoest je leven. Vrouwen onder ons. Ik ga ervan uit dat u daar geen last van hebt. Sta naast uw man. En vraag ernaar. Vraag ernaar. Wat ze achter een pc doen. Vraag ernaar. Ouders, vraag het aan uw kinderen. Ik krijg kattengezanten die verslaafd zijn. Diep verslaafd zijn. En geen recht besef meer hebben van seksualiteit. En totaal kapot zijn. En niet meer normaal het huwelijk ingaan. Geen recht besef. En dan zullen we zo meteen zien, in het huwelijk gaat het fout. Want ze zijn geen man voor hun vrouw. Omdat u als ouders er nooit op gewezen hebt. En erover gepraat hebt. Het is zoiets heerlijks. En het kan in een huwelijk iets heerlijks zijn. Maar begint er vroeg mee. En niet uit sensatie, maar uit liefde. Om erover te praten met uw kinderen. Maar praat ook als man en vrouw erover, want er gebeurt zo weinig. En misschien als ik dit vanavond zeg, kan het iets. Wat moet ik zeggen? Er zijn er hier misschien die ook een diepe wond hebben op dit gebied, op het gebied van seksualiteit, op welke wijze dan ook. Als ik het niet vergeet, zal ik het zo meteen bij de Heeren brengen. Maar ik moest dit vanavond hier zeggen. Ik moest dat hier vanavond zeggen. Opdat vanavond een radicale beslissing zal komen dat u daarmee stopt, omdat het echt je leven totaal ruïneert. Twee, er is een boekje over verschenen, geld, seks en macht, maar dat laat ik, macht laat ik zitten, maar geld en seksualiteit, pornografie, en met name internet is iets verschrikkelijks vandaag de dag. Zonde waarbij wij niet voldoende beseffen hoe dit in de gemeente echt, en vraag het gewoon eens ook in liefde aan gemeenteleden, echt, praat er eens met mensen over, want hier zitten mensen die kunnen er niet meer uitkomen. Maar ook een, ja, en omwille van de tijd, we zullen wat doorgaan, maar ook om een van de zonden van de gelovigen, maar ook van de ongelovigen, misschien wel in Jacobus 3, vers 6 en 8, waar staat, de tong is ook een vuur. Hoeveel mensen zijn er niet die door middel van hun tong een vuur veroorzaak. Wat is er op dit moment met het samen op wegproces, met het boek van Klaas van der Zwaag? Wat wordt de tong in beroering gebracht? En ik weet het wel niet allemaal even negatief. Maar wat wordt er over gesproken en wat wordt er verkeerd, de ander tegemoet getreden? Verwoestend. De tong. Hoe is het met mijn tong vanavond? Hoe ga ik vanavond om met mijn vrouw? Hoe ga ik om met mijn man? Hoe ga ik om met mijn vader? Hoe ga ik om met mijn moeder? Hoe is het met onze tong? Hoe ga ik om met mijn dominee? Met mijn ouderling? Op het bedrijf, doe ik mee? Met die dubbelzinnige dingen? Met die dubbelzinnige grappen? Doe ik mee? Als het op het randje is. Of kunnen ze aan mijn tong zien dat ik de Heer Jezus volg? Kunnen ze aan mijn tong zien dat ik een lover van God ben? De tong. Laat die door de Heer Jezus geregeerd worden. En wat is er ook een roddel? Ook één. Het is ook, ja, ook zoiets wat ik tegenkom op de catechisatie. Wat wordt er geroddeld in de gemeente? Heb je het al gehoord van die? Heb je het al gehoord van die? Doe daar niet aan mee. Echt, doe daar niet aan mee. Vertel hoe goed de Heer Jezus voor u is. Vertel met de ander over wat het wel is. En ga niet alleen maar praten wat het niet is. En ik moet het vanavond hier belijden. Dat wij misschien ook als SRA in het begin te veel hebben verteld wat het niet is. Maar laten we vooral vertellen wat het wel is. Wat het wel is. Daar gaat wat van uit. En laten wij niet die ander oordelen, omdat we zelf niet geoordeeld worden. Want we hebben allemaal, we zien bij die ander wel die splinter. We zien zo makkelijk bij een ander die splinter. Maar die balk in eigen oog zien we niet. En dan die geest van veroordeling. Ons kerkverband, onze dominee. En we roemen in mensen, maar we moeten roemen in Gods woord. Gods onfeilbaar woord. En dat is denk ik ook een probleem, hè. Dat is ten diepste denk ik ook het probleem waar het op vastzit. Ten diepste aanvaard ik die ander niet als een broeder in Christus. Of een zuster in Christus. Ik aanvaard die ander niet als een kind van God. Want als ik met hem ga praten, dan zeg ik, en hij mist dit en hij doet niet te veel. Nou, ik zet er toch maar een vraagteken achter, hoor. Ik zet er maar een vraagteken achter. Weet je wat Theodorus van der Groen zegt? Theodorus van der Groen zegt, wanneer iemand zegt dat hij een kind van God is, en zijn vruchten zijn in overeenstemming met Gods woord, we kunnen niks op zijn levenswandel aanmerken, dan moet ik u in de aarderliefde voor een kind van God houden. Het komt ons dan helemaal niet toe om te zeggen dat diegene geen kind van God is. Het komt ons helemaal niet toe. Als de vruchten er naar zijn. Nou, een praktisch voorbeeld en we gaan zo meteen iets. Maar als er nou iemand in uw gemeente is. Een meisje die zegt dat ze kind van God is. En haar kleding is bijvoorbeeld uitdagend. Diep uitgesneden of een korte rok. En daardoor voelt u aan, het doet me verdriet. Ik vind dat ze te uitdagend gekleed is. En ze zegt dat ze kind van God is en dan kan ik eigenlijk niet rijmen. Dat vind ik nou zo verdriet en dan reis ze door de gemeente. En iedereen ziet en zegt, dat een kind van God. Maar kijk hoe het erbij rijdt. Kijk, weet je wat wij dan laten doen? Dan zeggen wij, we zetten er een vraagteken achter. We zeggen dan gelijk, geloof er niks van. Maar weet je wat nou de taak is van broeders en zusters van gelovigen? Spreek dat meisje nou eens een keer aan. Nodig ze nou gewoon eens als een moeder, een volwassen moeder in de genade, een moeder in Israël. Nodig haar nou gewoon eens uit. U komt ze, u loopt daar tegen het lijf in de gemeente. Het kan u maar niet loslaten. En dat vind ik altijd wel belangrijk. Probeer maar vrouwen met meisjes spreken, mannen met mannen. Nodig haar eens uit op de koffie. En spreek er eens over. Zeg eens maar eens goed, luister joh. Ik vind het fijn dat je aan de avond nog gaat. Ik vind het fijn dat je ervoor uitkomt dat je de Heer Jezus wil volgen. Maar het moet toch even van mijn hart. Het doet me zo verdriet. Dat je zo uitdagend gekleed gaat. Dat je houding er zo op gericht is. Dat jij gezien wil worden. Als zij werkelijk de Heer Jezus volgt. Als zij werkelijk de Heer Jezus volgt. Dan zal ze u bedanken voor deze opmerking. En dan zal ze zeggen, hartelijk dank. En dan moet u, dat zou ik dan ook willen zeggen, doe dan een gebed met zo'n meisje. Leg het voor de Heere neer. En ga uw weg verder. U bent er vrij van. U hebt het aangegeven. U hebt erover gesproken samen. En dat meisje, als het goed is, voor, als ze de Heer Jezus volgt, legt het ook voor de Heere neer. En dan zal de Heilige Geest het haar ook duidelijk maken. Dat is de weg. Nou noem ik een voorbeeld. Maar zo is het op zoveel praktische gebieden. Dat is onze roeping. Niet om er een vraagteken achter te zetten, maar in gesprek te treden. En dat missen onze jongelui. Vaders en moeders in Israël, die ze openlijk hun gevoelens ook aan de anderen duidelijk maken. Goed, dan wil ik nog wat zeggen over het huwelijk. En ik denk dat we maar zometeen wat eerder moeten stoppen en kijken maar even hoe het naar de pauze verder gaat. Maar nou nog wat over het huwelijk. Wat is er nou mis in het huwelijk? Of in die zin, wat doet me nou zoveel verdriet waarbij ik nou zeg, ik hoop dat daar vanavond een bepaalde bewustwording mag worden, opdat wij ook in ons huwelijk tot een licht zullen zijn. Ik denk dat de emancipatiegeest zo ver diep doorgedrongen is onze reformatorische gezindte, dat anderen niet meer aan ons zien dat wij een christelijk gezin zijn. De emancipatie is zo diep doorgedrongen dat wij niet meer tot een getuigenis zijn. En ook is het zo dat wij zelf niet meer weten wat nou eigenlijk het huwelijk is. Nou, laat het maar eens eenvoudig zeggen. Het huwelijk is een afspiegeling tussen Christus en zijn gemeente. Zoals nou de Heer Jezus met zijn kinderen omgaat, zo moet u, zo moeten jullie als man en vrouw voor je omgeving tot een getuigenis zijn. Christus is het hoofd van de gemeente. Zo is de man het hoofd van de vrouw. En vandaag de dag is de vrouw het hoofd van de man. Vandaag de dag is de vrouw de hoofd van de man. Ze zeggen altijd, de man is het hoofd, de vrouw is de nek. Vandaag is het andersom. De vrouw is het hoofd en de man is de nek. Nogmaals, ik zeg het vanavond zwart-wit. Opdat het voor diegene vanavond, voor wie het van toepassing is, door zal brengen. Mannen onder ons die getrouwd zijn. U, jij bent het hoofd in het gezin. God wil dat u priester, profeet en koning bent. U bent dus verantwoordelijk voor het gezin. U neemt de eindbeslissingen en niet uw vrouw. En dat is liefde van de Heer. Dat is liefde van de Heer. Betekent het dan dat de vrouw een of andere huisloof is? Nee. Betekent dan dat onderdanigheid wil zeggen dat je niks te vertellen hebt? Nee. U staat op gelijke hoogte in die zin. Het is een gesprek met elkaar. Maar neem niet de doorslaggevende beslissingen. Maar leg het in de hand van je man. En zeg tegen je man. Zo denk ik erover. Wat denk jij ervan? En neem niet zelf beslissingen. De mannen onder ons vanavond, die zijn verantwoordelijk voor de geestelijke groei van hun vrouwen. Ze zijn priester in het gezin. Ze zijn verantwoordelijk voor de geestelijke groei van de kinderen. Mannen onder ons, hoe vaak heeft u met uw kinderen, als u ze mag hebben, gesproken over de dingen van God? Dat is niet de taak van de dominee. Dat is niet de taak van de ouderlingen. Dat is uw taak. Dat is jouw taak. Ook voor je vrouw. Als de vrouwen vragen hebben in de gemeente, staat er dat ze zwijgen, dat ze het aan een man thuis vragen. En dan weet ik het wel, bepaalde dingen. Maar u mag aan uw man vragen, hoe zit dit en hoe zit dat. En uw man die mag naar zijn boekenkast gaan en naar zijn Bijbel en die mag het voor u uit gaan zoeken. En dan weet ik wel, dat pleit niet vrij dat u zelf het woord niet hoeft te onderzoeken. Maar laten we wel even de duidelijkheid vanavond zien. Paulus zegt gewoon heel duidelijk, Peter zegt, gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig en laat uw weg in een kuise wandel zijn. En dan gaat het niet dat hier, in de eerste plaats over dat u allemaal praat, maar een stille geest die kostbaar is voor God. Hoe u met uw mannen en met uw kinderen omgaat, dat is een getuigenis, vrouwen onder ons, voor je omgeving. Dat is een getuigenis. Hoe je met je kinderen omgaat. Hoe je met de situaties omgaat. Thuis in het gezin. En laat het vanavond. Ik zal vanavond de prioriteiten zeggen. Vrouw onder ons. De Heere God. De Heer Jezus behoort nummer 1 te zijn in uw leven. Nummer 2 uw vrouw. Nummer 3 uw kinderen. Nummer 4 uw werk. En nummer 5, uw hobby's. Dus niet uw huishouding staat op nummer 1. Niet uw hobby's. Niet uw kinderen, maar uw man. En als je nou zo samen, zij aan zij mag staan. Als je werkelijk je plaats met elkaar mag weten. Dan zal in onze huwelijken de eer en de heerlijkheid van de Heere God schitteren. Dit leven, lieve vrienden, is voorbereidingstijd voor de eeuwigheid. Wij zijn op reis naar de eeuwigheid. Vanavond lag ik een ogenblik op mijn knieën en ik zeg, Heer, ik besef het niet vanavond. Als ik vanavond voor deze mensen moet spreken, ik besef ten diepste niet waar het om gaat. En toch ook weer wel. Maar we zijn op reis naar de eeuwigheid. Ons leven is niet hier in deze wereld. Tuurlijk mogen we hier zijn. Maar onze wandel behoort in de hemel te zijn. En met onze gezinnetjes, met onze kindertjes, moeten we de dingen zoeken die boven zijn. Met onze kindertjes op de knieën gaan. Samen bidden of de Heere onze gezinnetje behouden wil voor de duivel en de aanvallen van de wereld en van de verzoekingen van de wereld. Ik heb een paar kleine kindertjes die voor het eerst naar school gaan. Waar ze mee thuiskomen. Dood. Schieten. Heel die geest vandaag daarvan gedrochten. Harry Potter, Pokémon. Ga zo maar door. Onze kindertjes worden erdoor beheerst. Wees voorzichtig wat u in huis haalt. Bekijk het. En neem keuzes. Maak keuzes. En wat ik nog wil zeggen voor de mannen is dat gij mannen evenzo. Woon bij haar met verstand, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dat is wat vanavond. Uw gebeden kunnen verhinderd worden. God kan uw gebed niet verhoren, omdat u niet met verstand bij uw vrouw woont. Omdat u uw vrouw als een voetveeg gebruikt. Of omdat u op het gebied van seksualiteit geen echte man bent. Omdat u niet uw plaats weet ten opzichte van uw vrouw. En dan heb ik vanavond de vraag. Man, kan de vrouw, ook als het gaat over seksualiteit, kan de vrouw zien dat u met verstand bij haar woont? Dat u op een juiste wijze daarmee omgaat? Dan vraag ik me wel eens af. Dat we er zo op gericht kunnen zijn. Allereerst het geestelijk. Maar het is een groot wonder dat de Heer ook seksualiteit geeft in een huwelijk. En dat kan vanavond misschien heel teer liggen hoor, laat het duidelijk zijn. Maar laten we vanavond wel beseffen dat onze vrouwen aan ons zullen zien dat we met verstand bij hen wonen, opdat onze gebeden niet verhinderd worden. Als Paulus op deze dingen vermaant, gaat het altijd over dit gebied, over het gebied van seksualiteit. Laat het maar in de handen van de Heer leggen hoe de rest van deze avond gaat. Misschien dat ik na de pauze de rest van mijn lezing afmaak. Misschien zijn er vragen. Maar ik denk toch goed dat we even pauzeren.